Oké, okay, goedemorgen. Fijn om hier weer te staan. Ik heb voor de zekerheid even een stoeltje erbij. Zoals de meesten van jullie weten, anderhalve week geleden ben ik geopereerd aan een navelbreuk, een soort liesbreuk is dat. De eerste week van de vakantie dacht ik sportief met mijn zoontje te gaan zwemmen. En toen liepen we dat op. En ja, dat klinkt heel spectaculair, een navelbreuk. Hè? Dan ga je eens op internet en dan heb je wat overleg en zo. Dan blijkt het een sportblessure te zijn. Ik denk, nou, dat is echt spectaculair. Eindelijk zie je het effect van mijn... ik ga 2 à 3 keer in de week naar de sportschool. Eindelijk zien we het effect. Lees je verder, staat erbij dat het vooral voorkomt bij hoogzwangere vrouwen. Dat is dan weer jammer. Dat ging mijn ego. Maar goed... Binnen 5 dagen zat ik bij de chirurg, want het is niet geheel ongevaarlijk. En we zaten er op gesprek. En ik zei, ja, eigenlijk zou ik het liefst nog wel 2 weken... Ik zou eigenlijk die zondag vertrekken op 2 weken vakantie. En we zouden op tienerkamp gaan met Wigwam, een speciale organisatie voor mensen met een beperking. En dan huren Auk en ik daar een huisje op het terrein. En dan heeft Bernd 2 weken lang tienerkamp overdag. Doen ze de meest leuke dingen. En ik wou dat graag, maar ik voelde me hondsberoerd. Maar Bernd keek er zo naar uit en ik zat echt een beetje in paniek, want ik denk, wat als het niet door kan gaan, betekent ook 2 weken thuis zonder zorg, want dat heb je allemaal afgezegd, die 2 weken. En ik kan u verklappen, we zijn gegaan en vanaf het moment dat we wegreden thuis, tot ik thuis kwam, heb ik geen enkele pijnstiller hoeven slikken. En heb ik alles kunnen doen en laten wat we konden doen. En daar ben ik super dankbaar voor, ook voor jullie gebeden, want er is voor gebeden, dus daarom vind ik het ook belangrijk om het hier te vertellen. God grijpt dan in, dat is fantastisch. Ik kwam op zaterdag terug van vakantie, maandag mocht ik in het ziekenhuis zijn, dinsdag werd ik met spoed geopereerd. En eerst hielden ze de boel dichtnaaien, maar dat werkt niet helemaal, daarom hebben ze nu een matje gelegd. Dus eindelijk ben ik weer terug in de jaren 80, ik heb weer een matje. Alleen nu niet in mijn nek, maar deze keer in mijn buik. Goed, mag de pret niet drukken. Ik heb ook nog 2 mooie rode vierkantjes. Eerst het kleintje en vervolgens de grote die ze eroverheen moesten plakken voor het matje. Maar goed, maakt niet uit, mocht de pret niet drukken. Afgelopen donderdag, 10 dagen na de operatie, hadden wij in huizen Renault, je moet een beetje met je tijd meegaan, een echte navel-review party. Ik heb namelijk een heel nieuw naveltje van de chirurg gekregen. Ik denk, is ook leuk, thuis buiten met de gitaar. Ik heb een heel nieuw naveltje, weet je wel. Maar goed, nu hoop ik natuurlijk dat het eindelijk zomer gaat worden. Binnenkort hebben we het 10-jarig bestaan van de gemeente. En dan hoop ik natuurlijk dat het super lekker weer is. Dat ik geheel topless op de tandem het een en ander kan showen. Dus Paul, schrijf je in voor het tandem. Hè? Ik heb je op Facebook gezien. Wie weet. Maar goed, alle gekheid op een stokje. Ik wilde zeker delen. Ik heb echt gewoon 2 weken geen pijn gehad. En dat is echt gewoon bijzonder. Een fantastische vakantie gehad. Bernd heeft weer de meest doldwaze dingen mogen doen. Het heeft echt voordelen om down te hebben, zo af en toe kan ik u verklappen. Wat een fantastisch, dat er gewoon mensen zijn die dan gewoon 2 weken van hun vakantie, daar ook als vrijwilliger dan, zo'n jochie de tijd van zijn leven geeft. En wat bijzonder dat wij daar deel van uit mochten maken. Ik spreek u vandaag over een bijzonder bijbelgedeelte. Over mijn aller mooiste bijbelverhaal. We spreken gewoon het Johannes-evangelie door, dat weet u, maar we zijn nu aangekomen bij mijn all-time favorite. Deze preek houd ik altijd als eerste als ik ergens voor het eerst mag voorgaan. Want weet u, toen ik in 97 vers van de academie kwam, toen vond ik het geweldig om voor jongeren te praten en ik werd aangenomen bij de Youth for Christ. En was ik helemaal blij mee, maar ja, spreken voor zo'n kerk vol oude mensen en zo, dat leek me helemaal niks. Dat zag ik niet echt zitten. Totdat in 2000 de telefoon ging in huizen Renault. Ik weet toch goed, het was woensdagavond. En het was een van de oudsten van onze toenmalige gemeente. En die zei, joh Bernard, René, onze voorganger, is de stem kwijt. En we hebben geen spreker voor zondag. Zou jij willen spreken? Alles ligt al klaar, de zangdienst, alles is al geregeld. En René wou spreken over Johannes 9. Ik heb eigenlijk niet eens meer gehoord wat hij daarna allemaal zei. Maar na het woordje Johannes 9 wist ik het. Vanaf nu ga jij ook spreken voor zalen met oude mensen, Renoy. En dan vliegen de jaren voorbij. Ging dat altijd van een leien dakje? Nee. Veel ontmoedigingen gehad. haatmails met ronduit bedreigingen, wat mensen mee aan zouden doen als ik nog één keer een preekstoel opklom. Kerken waar ik te horen heb gekregen dat ik echt nooit, maar ook nooit meer terug mag komen. Maar gelukkig heb ik een hele leuke, lieve vrouw die mij altijd steunde. En ik weet dat ik altijd uitstraal dat ik de zekerheid zelf ben, maar dat is onzin. Zij is de stevige grond onder mijn ADHD-pootjes. Maar weet u, het meest lastig vind ik niet eens zozeer de haatreacties op mijn Jezusboodschap. Dat hoort daar kennelijk bij. Het meest lastig vond ik de christelijke adviezen. Ik had eens een gesprek met twee broeders die ik heel erg bewonderde. Ze waren echte voorbeelden. Ze zijn echte voorbeelden voor mij. Maar ze hadden een erg ontmoedigende boodschap voor mij. Grappig, zo'n hobbytje dat je dit naast je werk doet, zo her en der een beetje spreken en zo. Maar laat het daar maar bij. Neem het niet serieus. Het zal wel nooit wat worden. En vooral niet hier. En ik had het gesprek gehad en ik liep met die twee mannen over de gang. En toen liep ik Danny tegen het lijf. En Danny en ik kenden elkaar een klein beetje van diverse avonden en conferenties. Meestal sprak jij zaal 1 en ik zaal 2 toe en dat soort dingen. Voor de rest kennen we elkaar niet helemaal, maar je stapte gelijk op me af. Hey Bernard, tof dat je hier bent, man. Kom eens kijken, ik heb hier een jeugdwerkman. Het is echt fantastisch. Hele grote groep. Kom een keer bij ons spreken, want jij spreekt altijd zo tof. Wat moet je doen? Voor mij was dat echt een waanzinnige knipoog van God. En ik liep met een grote smile de gang uit. Twee broeders met een mond vol tanden achterlatend. Niet veel later belde je me inderdaad of ik wou komen spreken. Niet voor jongeren, maar in kubiek. Een klein zaaltje wat gehuurd werd door een klein clubje mensen. Ik moest even wachten, maar het werd uiteindelijk november. En in november waren Aukje, Bernd en ik inmiddels ook lid van Forward Grace toen. En ik mocht als eerste spreken in het loket. Velen van jullie nog bekend. En u raadt het waarschijnlijk al waar ik 10 jaar geleden toen over gesproken heb. Johannes 9. Deze preek. Weet u, woorden en bemoedigingen hebben kracht. Die veranderen levens, daar gaat deze spreekbeurt ook over. Ik weet helemaal niet, Danny, of je het misschien nog herinnert dat we elkaar daar ontmoet hebben. Maar jij zorgde toen absoluut ervoor dat ik mijn sprekersbeltje niet binnen 10 jaar erbij neergooide. Dankjewel. Laten we goed spreken tegenover elkaar. Goed spreken over is ook een heel Bijbels woord. Dat is namelijk het woordje zegenen. Zegenen betekent letterlijk goed spreken over. Laten we elkaar veel zegenen. Waarom? Omdat God ons zegent. We zongen er net nog over. Spreek goed over elkaar. Bouw elkaar op. Maar goed, voordat we Johannes 9 aftrappen, wil ik u natuurlijk uiteraard nog even lastigvallen met mijn lijflied. Dat is mijn volgende dia. Lees je Bijbel, bid elke dag. Dat je groeien mag, we kennen hem inmiddels. Ik blijf hem ook net zo lang herhalen. Tot ik er dood ben hiervan. Die belofte heb ik mezelf gedaan. Dus daar komt u niet van af. Weet u, ik heb de afgelopen maanden heel veel christenen gesproken die in een behoorlijke dip zaten met hun geloof. En als ik dan tijdens zo'n gesprekje voorzichtig eens vraag of ze hun Bijbel lezen, dan weet ik eigenlijk het antwoord al. Nee, Bernard, daar ben ik maar mee gestopt. Lees je Bijbel. Bid elke dag dat je groeien mag. Groeien in relatie met de Allerhoogste God. Maar hoe groeien in een relatie als je elkaar niet meer spreekt? Hoe groeien in een relatie als je niet meer de tijd voor elkaar neemt? Onlangs publiceerde Henk Binnendijk een artikel waarin hij tot de trieste conclusie kwam dat de gemiddelde christen in Nederland nog geen 10 minuten per dag zijn Bijbel leest. Hoe groei je in een relatie als je geen tijd meer met elkaar doorbrengt? Vertel het me maar. Ik weet het niet. Hoe groei je in een relatie als je geen tijd meer met elkaar doorbrengt? Hé, maar Bernard, die Bijbel is zo moeilijk, man. Klopt, ik heb ervoor gestudeerd. En na afloop had ik meer vragen dan antwoorden. Sterker nog, ik denk dat ik daarvoor nog meer vragen... Dat ik nog veel meer vragen had dan toen ik aan die opleiding begon. Weet je, toen ik net bekeerd was, ja, toen wist ik het echt allemaal. Ik wist alles zeker. Ja, maar toen. Weet u, de Bijbel is een moeilijk boek. Want de Bijbel is namelijk geen antwoordenboek, en ik zeg het heel vaak. De Bijbel is geen antwoordenboek. De Bijbel is een relatieboek. Onze God, onze Yahweh, wil een relatie met u, met jou, met mij. En relaties gaan niet om antwoorden, die gaan niet om snappen en die gaan niet om logica. Ik ben nu 30 jaar bij Aukje, ik snapte voor geen meter, maar ik ben iedere dag blij met haar in mijn bestaan. Weet u, iedere keer in die gesprekken werd ik steeds geconfronteerd met een Bijbelvers. Dat wil ik ook met u delen, dat is de volgende dia. Steeds kwam dat naar boven en ik had ook het heel erg het idee dat ik het in deze dienst moest delen. Het is Spreuken 24 vers 16 en daar staat, al valt de rechtvaardige zevenmaal, hij staat weer op, maar goddelozen struikelen in onheil. Soms gebruikt de Bijbel best lastige woorden. Woorden die voor ons al een hele klank hebben. Als u op mij af was gestapt met de mededeling, wat is een rechtvaardige, dan denk ik bij rechtvaardigen, denk ik aan een supermens. Zo'n superchristen. Je hebt echt van die mensen om je heen dat je denkt van, wow, ik wou dat ik zo was. Dat is rechtvaardigen. He, iemand die meer dan 10 minuten per dag zijn Bijbel leest. Zo'n figuur dat je echt denkt van, wow. Maar dat staat hier helemaal niet. Er staat hier dat er rechtvaardig iemand is die 7 keer op zijn plaat gaat. 7 is in de Bijbel het getal van de volheid. Dus rechtvaardig is iemand die continu op zijn plaat gaat, staat hier. Die continu valt. Dat is een rechtvaardige. Want de Bijbel zegt, je bent rechtvaardig als je begrijpt dat je Jezus nodig hebt. Alleen door Jezus kunnen wij rechtvaardig zijn. Alleen door dat kruis waaraan hij gestorven is, daardoor word je rechtvaardig. Geen enkele andere manier. Dat zegt de Bijbel ook. Galaten 2, lees het gerust na. Daar staat, als je door regeltjes, door je supergoed te gedragen, door uren per dag Bijbel te lezen, het in orde kon maken met God, dan zou Jezus voor niks gekomen zijn. Dat staat letterlijk in Galaten 2. Er is maar één manier om rechtvaardig te worden voor God. En dat is te zeggen, Jezus, ik heb u nodig. En een rechtvaardig iemand is iemand die zegt, Jezus, ik heb u nodig, en die dan toch nog continu op zijn plaat gaat, staat hier. Ja, dat klopt. Maar wat maakt hem dan rechtvaardig? Hij staat weer op. En wat is een goddeloze? Het woordje goddeloos, denk ik altijd een soort, weet je, een misdadiger of zo. Echt tuig, weet je wel. Dat is een goddeloze. Nee. Iemand die godloos is. Iemand die God kwijt is. Let goed op. God is ons niet kwijt. Hij ziet ons. God wil ons vasthouden. Maar houden wij ook hem vast? Volgende dia. Ik kom deze tegen. Ik vond hem wel treffend. God houdt ons vast, maar houden wij ook vast? En hoe houd je God dan vast? Nou, door gewoon op te staan. Door gewoon vandaag weer opnieuw te beginnen. En misschien ga je vanmiddag alweer op je plaat en dan daag ik je uit om morgenochtend gewoon weer op te staan. Want het verschil tussen een rechtvaardige en iemand die God is kwijtgeraakt of misschien wel nooit gevonden heeft, is de rechtvaardige staat weer op. We gaan allemaal op ons plaat. Is het niet vroeg, is het wel laat. Maar rechtvaard staat weer op. En wat is opstaan? Beseffen dat je Jezus nodig hebt. Dat is opstaan. Ik heb het erg op mijn hart om er maar een cursusje per direct van te maken. Dus ik wil eigenlijk een moment met u bidden. Ik wil u vragen de ogen te sluiten. En misschien voor uzelf, ik doe zometeen ook mijn ogen dicht. Als u wil opstaan, beseft dat u misschien alweer veel te lang op de grond gelegen heeft, sta dan ook letterlijk nu even op. Niemand kijkt, ik heb mijn ogen ook dicht. is ook geen schande om te staan. Het is ook zo lullig als ik hier in mijn eentje sta. Want ik sta. Ik wil met u de tijd nemen om te bidden. Vader in de hemel, hier zijn we. Heer, er is maar één manier om rechtvaardig te zijn in uw ogen. En dat is door het bloed van het lam. Door uw Zoon Jezus Christus die zijn leven voor ons gaf. Heer, we maken er zo vaak een zootje van. Heer, maar we willen rechtvaardig zijn. Dat wil zeggen, we willen opstaan. Ik wil je vragen, sta op. En hij ziet je. Sta op. En hij heeft je gezien. Ik wil de mensen die staan, ik wil je zeggen, hij heeft je gezien. Bij God is het nooit te laat. Als je bent gaan staan, wil ik je zeggen, je bent rechtvaardig. Je mag weer gaan zitten. We mogen onze ogen weer open doen. Dan zijn wij hier met een zaal vol rechtvaardige mensen. Want Jezus heeft ons rechtvaardig gemaakt. En het enige verschil tussen iemand die God kwijt is, of iemand die rechtvaardig is, is opstaan. Want de rechtvaardige praat je vast moed in, gaat 7 keer op zijn plaats, het getal van de volheid. Dus ik kan u verklappen, u gaat geheid nog wel een keer op uw plaat hoor. Echt waar, ik ook. Iedereen. Maar hij geeft ons de kracht om op te staan. Als we zeggen, Heer, u hing daar voor mij. En ik wil weer met u verder. En misschien maak ik er weer een zootje van. En ik ga er geheid een zootje van maken, maar ik wil met u verder. Ik had erg op mijn hart om dat te doen. Nu, Johannes 9. Eindelijk. Toen ik een jaar of 6 geleden met het Johannes-evangelie begon, dacht ik, oh, ik kan niet wachten tot ik weer bij hoofdstuk 9 ben. Vandaag zijn we er. En dat is de volgende dia. Ik wil met u lezen. Johannes 9, vers 1 tot en met 38. Ik doe dat omdat het een groot lap tekst is uit de basisbijbel. Johannes 9. Toen Jezus verder liep, zag hij een man die al vanaf zijn geboorte blind was. En zijn leerlingen vroegen hem, meester, hoe komt het dat hij blind geboren is? Komt dat omdat zijn ouders ongehoorzaam zijn geweest aan God of hij zelf? En Jezus antwoordde, het komt niet omdat hij of zijn ouders ongehoorzaam zijn geweest aan God. Maar God wil nu door hem aan de mensen laten zien hoe goed en machtig hij is. Hij heeft mij gestuurd om te doen wat hij wil. Dat doe ik zolang het licht is. Want als het eenmaal donker is geworden, kan niemand dat meer doen. En zolang ik op de aarde ben, ben ik het licht voor de mensen. En toen spuugde hij op de grond en maakte daarvan een modderpapje. En hij smeerde dat op de ogen van de blinde man. En hij zei tegen hem, ga je wassen in de vijver van Siloam. Siloam betekent gestuurd, gezonden. En de man ging daarheen en waste zich. En toen hij terugkwam, kon hij zien. En zijn buren en de andere mensen die hem als blinde bedelaar hadden gekend, zagen hem. En ze zeiden tegen elkaar, is dat niet die bedelaar? En sommigen zeiden, ja, dat is hem inderdaad. Andere mensen zeiden, nee, hij lijkt alleen op hem. Maar hij zei, ik ben het wel. En toen vroegen ze hem, hoe komt het dat je nu kan zien? En hij antwoordde, de man die ze Jezus noemen, maakte een modderpapje. Dat smeerde hij op mijn ogen. En toen zei hij dat ik me in Siloam moest gaan wassen. En dat heb ik gedaan en toen kon ik zien. En ze vroegen hem, waar is hij nu? En hij zei, dat weet ik niet. En ze brachten hem naar de fariseeën, want het was de heilige rustdag toen Jezus het modderpapje maakte en de ogen van de man genas. De fariseeën vroegen aan de man hoe het kwam dat hij nu kon zien. En hij antwoordde, hij, Jezus, smeerde een modderpapje op mijn ogen, ik waste dat eraf en toen kon ik zien. Een paar van hen zeiden, die man is echt niet door God gestuurd, want hij houdt zich niet aan de heilige rustdag. Anderen zeiden, hoe kan een slecht mens zulke wonderen doen? En ze werden het niet met elkaar eens. Toen vroegen ze aan de man die blind geweest was, wat vind je zelf van hem, nu hij je ogen heeft genezen? En hij antwoordde, hij is een profeet. En de Joodse leiders geloofden niet echt dat hij blind was geweest en nu kon zien. Daarom vroegen ze het aan zijn ouders. En zij vroegen, is dit jullie zoon? Klopt het dat hij blind geboren is? Hoe kan het dat hij nu kan zien? En zijn ouders antwoordden, ja, dit is onze zoon. En het klopt dat hij blind geboren is, maar we weten niet hoe het komt dat hij nu kan zien. We weten ook niet wie hem genezen heeft, vraag het hem zelf, hij is volwassen en kan zelf antwoord geven. Zijn ouders zeiden dat omdat ze bang waren voor de Joodse leiders. Want mensen die zeiden dat Jezus de Messias was, mochten van de Joodse leiders niet meer in de synagoge komen. Daarom zeiden zijn ouders, hij is volwassen, vraag het hem zelf. Toen riepen ze de man voor de tweede keer en zeiden tegen hem, denk erom dat je respect moet hebben voor God. Wij weten dat die man, die Jezus, een slecht mens is. En hij antwoordde, of hij een slecht mens is, weet ik niet. Ik weet één ding, dat ik eerst blind was en nu kan zien. En toen vroegen ze hem opnieuw, wat heeft hij met je gedaan? Hoe heeft hij je ogen beter gemaakt? En hij antwoordde, dat heb ik jullie al verteld. Maar jullie willen niet naar mij luisteren. Waarom willen jullie het niet nog een keer horen? Willen jullie soms ook zijn leerlingen worden? En ze scholden hem uit en zeiden, je bent zelf een leerling van hem. Maar wij zijn leerlingen van Mozes. We weten dat God tegen Mozes heeft gesproken. En we weten helemaal niet waar deze man vandaan komt. De man antwoordde, dat is toch vreemd dat jullie niet weten waar hij vandaan komt. Hij heeft mijn ogen genezen. We weten dat God niet luistert naar slechte mensen, maar wel naar mensen die ontzag voor hem hebben en hem gehoorzamen. En nog nooit eerder heeft een mens de ogen genezen van iemand die blind geboren is. Als deze man niet door God was gestuurd, had hij dat niet kunnen doen. Toen zeiden ze tegen hem, jij was blind geboren omdat je zo'n slecht mens bent. Hoe durf je ons dan te leren hoe het zit? En ze zetten hem de synagoge uit. Jezus hoorde dat de man niet meer in de synagoge mocht komen. Hij zocht hem op en zei tegen hem, geloof je in de Zoon van God? En hij antwoordde, wie is dat dan? Jezus zei tegen hem, je hebt hem niet alleen gezien, maar ook met hem gesproken. Want ik ben het. En hij zei, ik geloof in u, Heer. En hij knielde voor hem neer. Johannes 9. Mijn favoriete Bijbelverhaal. Echt, mijn inziens, het allermooiste. Sterker nog, ik kan u verklappen, ik heb thuis nog ergens notitie liggen dat mocht u ooit op mijn begrafenis zijn, ik wil dat het hierover gaat. Nou denk ik zelf, als ik heel eerlijk ben, dat het met de huidige tempo waarin allerlei Bijbelse profetieën uitkomen, het zomaar kan zijn dat Jezus eerder op de stoep staat dan mijn begrafenis. Maar dat zien we dan alweer. Dit is mijn mooiste verhaal. En waarom? Het is mijn verhaal. Dit is mijn verhaal. En begrijp me goed, ik ben niet blind geboren. Laat dat even uit de wereld hebben. Maar ik vind het wel zo wonderlijk dat een verhaal, een geschiedenis uit dit prachtige boek, die Bijbel, zomaar uw, jouw en mijn verhaal kan worden. Laten we eens kijken naar het verhaal. Volgende dia. Ik weet niet hoe u dat ziet, maar als ik een Bijbelverhaal lees, zeker als ik het in een wat makkelijkere vertaling of in een kinderbijbel lees, dan zie ik het altijd helemaal voor me. En dit is ook. Het begint met Jezus en Jezus is op dit moment in zijn carrière super populair. Hij heeft een enorm gevolg, lezen we. En waarom was Jezus zo populair? Nou logisch, hij sprak van vrijheid in een tijd waarin de Romeinen met harde hand de baas waren in Israël. Onderdrukking. En Jezus sprak over vrijheid. En Jezus had een bovennatuurlijke boodschap. God wil contact met jou. En waar Jezus was, daar gebeurden wonderen. Dat is echt de place to be. Daar wil je zijn. Wow, wat een spektakel. Daar moet je bij zijn. Daar gebeurt nog eens wat. En laat die hele club nou net langskomen waar jij in de goot ligt. Dat is de volgende dia. Blindgeborene heeft ze van verre af aan horen komen. En laten we duidelijk zijn. Hij is blind, hij is niet doof. Dus hij hoort de mensen praten. Hey, hoe komt het dat hij blind is? Hoe komt het dat hij zo stumper is? Zou hij niet deugen of deugden zijn ouders niet? Wie heeft er iets fout gedaan? Dat hij nou zo'n zielepoot is. En ik vind dat zo herkenbaar. Ik vind het zo herkenbaar dat je veroordeeld wordt. In deze wereld vinden ze je al snel te groot, te dik, te slim, te dom, te lelijk. Vul maar wat in. En ik weet natuurlijk niet hoe u het met uzelf getroffen heeft. Ik kan zo af en toe echt enorm balen van mezelf. Ik kan ongelooflijk lomp zijn. Nou, dat heeft u de afgelopen 10 jaar wel een keer meegemaakt, denk ik. Ik kan als een olifant door de porseleinkast denderen. Maar soms ook, dan ga ik voor 150% ergens voor. Ik wil het echt, maar het lukt niet. En als iets niet lukt, dan lig je er in deze wereld al heel snel uit. Dan ben je een loser. Kent u dat? Dan praten anderen over je. Dan word je gewogen, dan word je te licht bevonden. Dan hoor je er niet bij. Want oh, wat staan wij mensen snel met een oordeel klaar. Maar weet u wat nog het allerergste is? Dat is dat stemmetje van binnen. Hoort u dat ook? Dat stemmetje. Ik veroordeel mijzelf misschien nog wel het hardst. En om dat stemmetje te snappen, wil ik een heel eind met u terug in de Bijbel. Sterker nog, ik wil helemaal terug naar het begin. Dat is de volgende dia. De schepping. Als we beginnen op bladzijde 1 in de Bijbel, dan lezen we dat God een wereld schiep. En die wereld was goddelijk goed. En het Hebreeuwse woordje voor goddelijk goed kennen we allemaal, het woordje tof. De wereld was tof. Hij was waanzinnig, hij was prachtig, hij was fundamenteel goed. Nergens in de Bijbel staat, en vergeef me de uitdrukking, en God schiep de kankercellen en zag dat het goed was. Nergens. Deze wereld was fundamenteel, prachtig, goddelijk goed. Maar er is iets gebeurd met deze wereld. Er is iets gebeurd met u, jou en mij. Dat is de volgende dia. Want toen God de mens schiep, schiep hij ook een boom. Die boom zette God in het midden van het paradijs en hij zei, daar mag je niet van eten. En toen als ik als hagenesje net die Bijbel ging lezen, toen dacht ik, waarom? God, waarom zet u nou een boom in het midden van een paradijs met de mededeling, je mag er niet aankomen, dat gaat toch mis? Even serieus, zet dat ding in de Himalaya, 40 graden onder nul. Dan kom ik in mijn blote billen niet, echt niet. Wie zet er nou een boom in het midden? Met die boodschap. En ik ging naar christenen toe en ik zeg, leg het maar uit, ik snap het niet. En toen kreeg ik dit antwoord. Ja, God heeft die boom neergezet om u op de proef te stellen. Om te kijken of u wel luistert. Oh ja? Serieus, zat hij dan achter een boom te kijken? Maar dat snap ik dan niet, want als ik mijn Bijbel lees, dan zegt God daarin dat hij als een lieve papa, als een lieve mama voor mij wil zorgen. En welke vader laat zijn kind met iets spelen waar leven en dood tot gevolg heeft? Waar gewoon dood en ellende het gevolg kan zijn. Stel ervoor dat ik Bernd mee had genomen vandaag en gewoon met zijn Playmobil-auto hier ergens op een drukke rotonde in Zwijndrecht had gezegd van joh, ga maar even spelen, pap moet even een verhaaltje doen daar. Kom je straks al ophalen? Nou, dan lag hij nu of in het ziekenhuis of was hij dood. Ben ik dan een goede lieve papa? Win ik dan de vader van het jarenwoord? Nee. Dus het antwoord om ons op de proef te stellen. Ja, sorry, maar in mijn Bijbel staat het niet. Geven we nog steeds een probleem. Waarom stond die boom daar? Ik heb het antwoord wel heel vaak gezegd. Het zit ook in mijn lijflied. God wil een relatie. En voor een relatie is een keus nodig. Stel voor dat ik zeg voor de klas nog wel eens. Stel je voor dat ik als huiswerk zou geven dat je mijn vrouw zou moeten interviewen. Dat je Aukje zou moeten interviewen. Nou, je komt bij Aukje, je hebt natuurlijk eigenlijk maar één vraag. Waarom ben je in godsnaam met hem getrouwd? Zit thuis ook zo druk? Ja. En stel je voor dat ze zou zeggen, Aukje en ik waren ooit klasgenootjes. En dat ze zou zeggen, ja, alle leuke jongens hadden al verkering. Of dat ze zou zeggen, hij is sterker dan ik. Straks slaat hij met elkaar, man. Ik durf niet. Moet je dan zeggen? Zou je wel een relatie hebben? Nee. Dus voor een relatie is een keus nodig. En daarom moest God ons dan een keus geven. Maar wij mensen, wij kozen. En door onze keus kreeg het kwaad grip op de wereld. En weet u, het sterkste wapen van het kwaad vinden we terug bij deze boom. Deze boom, u heeft vroeger vast ook op de kinderdienst erg goed opgelet, die heet de boom van kennis van het goede en kennis van het kwade. De boom van kennis van het goede en kennis van het kwade. Ja, en daar loop ik dan als simpelaar ineens gelijk weer stuk, hè. Kijk, kennis van het kwaad, dat is niet goed. Ja, nee, hè, dat snap ik ook wel. Maar wat is er mis met kennis van het goede? Het is toch juist goed als je veel kennis van het goede hebt? Mag ik het u zeggen? Mag ik het verklappen? Kennis van het goede brengt veroordeling. Want u weet nu dat het altijd beter kan. U weet nu dat het altijd mooier kan. Dat het nooit goed genoeg is. Dat u nooit tevreden bent. Ik heb iets meegenomen. Een aantal jaar geleden kwam Bernd thuis met een werkje uit school. Hij had voor mij deze mooie auto getekend, gekleurd, geschilderd, geknipt. En deze auto vindt u terug op mijn kantoor thuis. Maar laten we even duidelijk zijn, deze auto ziet er niet uit. En als ik u nu met z'n allen aan het kleuren zet, durf ik te wedden dat u allemaal een tekening inlevert die straks vele malen beter eruit ziet dan dit. Binnen de lijntjes niet, de kleuren kloppen niet, sterker nog, het is gewoon één grote drama. Meneer heeft bij het knippen het ding nog bijna doormidden geknipt, dus die heeft met plakband nog geprobeerd te redden wat het redden viel. En zelfs de achterkant heeft hij ondertussen gekleurd. Maar weet u, deze auto staat op mijn kantoor. En daar blijft hij. Want dit is mijn auto. Deze is met liefde voor mij gemaakt. Boeien dat u het 10 keer beter kan. Boeien dat uw auto er veel mooier uitziet. Deze bewaar ik, want deze is met liefde voor mij gemaakt. Dit is mijn auto. En hij is prachtig. Hij is prachtig. Sinds wij van die boom zijn gaan eten, benaderen we alles in goed en slecht. En het kan altijd beter en het is nooit goed genoeg. En we missen totaal de boodschap. We missen totaal het punt. Deze auto is prachtig. Want hij is met liefde gemaakt. Weet u, bij deze boom komt dat valse stemmetje wat u van binnen hoort, dat het nooit goed is. Dat het altijd beter kan. Dat het wel nooit wat zal worden met u. Bij deze boom komt dat stemmetje vandaan. En het is tijd om hem te ontmaskeren. Ik kan u verklappen, dit stemmetje is niet van God. Dit stemmetje is ook niet van u. Dit stemmetje is van de duivel. En ik denk dat het tijd is dat we naar Gods stem gaan luisteren. Volgende dia. Laten we even terug gaan naar het verhaal. Want hoe zou Jezus reageren op deze vraag? Er is zojuist dan nog gevraagd, hoe komt het dat deze man zo'n armoedzaaier is, zo de beroerd aan toe is, zo'n zielenpootje. Wat zou Jezus doen? Wat zou Jezus zeggen? Weet u wat mooi is? Jezus oordeelt niet. Jezus, Gods Zoon, die het recht heeft om ons te veroordelen. Die het recht heeft om te zeggen, wat hebben jullie er een puinzooi van gemaakt? Die het recht heeft, hij oordeelt. Hij geeft geen eens antwoord op de vraag volgens het publiek. De vraag waarom deze man blind was. Onze God oordeelt niet. Bewijs? Prima. Slaan we de Bijbel open. Dat is de volgende jaar. Romeinen 8 vers 1. Het is duidelijk dat mensen die van Jezus Christus zijn, niet veroordeeld zullen worden. Johannes 3 vers 17. Het vervolg op dat andere mooie vers wat u waarschijnlijk kent. Deze is een stuk onbekender, maar minstens net zo mooi. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om haar van de ondergang te redden. Wie zijn vertrouwen op Jezus stelt, wordt niet veroordeeld. Onze God oordeelt niet. Hij wil ons redden. Hij wil ons zoeken. En hij wil ons redden. Even terug naar ons verhaal weer, dat is de volgende dia. Hoe gaat het verder? Weet u, wij lezen soms Bijbelverhalen met de automatische piloot. We nemen het allemaal voor lief. Maar even serieus, heeft u geluisterd naar wat ik net heb voorgelezen? Heeft u geluisterd wat Jezus doet? Dat kan je toch niet maken, Jezus? Jezus loopt naar hem toe, spuugt op de grond, smeert het op zijn ogen en zegt, ga naar Siloam om je te wassen. Hij is blind! Ziet u het voor? Die man moest meer dan de helft van de stad door, hè? Van de plek waar dit gebeurde. Kan je toch niet maken, Jezus? Is toch raar? Waarom niet gewoon, Heer, zeggen deze spijzen ogen open aan elkaar? Ja, toch? We lezen eroverheen, maar dit kan je toch niet maken, Jezus? Wie flikt dat nou bij een blinde? En weet u, toen ik dit las, toen dacht ik in eerste instantie, wat? Maar toen ineens zag ik het. En ik vind het prachtig. Ik vind het ongelooflijk ontroerend wat hier gebeurt. Want wat doet Jezus? Jezus schakelt de beste man in. Jezus zegt, je bent geen slachtoffer. Je bent geen loser, ben je nooit geweest ook. Jezus laat zien dat God hem kan gebruiken, nota bene voor zijn eigen genezing. Hij is wel ergens goed voor. Hij is geen mislukkeling. God schakelt hem in. God kijkt totaal anders naar de situatie. Hij schakelt hem in. Deze man, die zijn hele leven te horen had gekregen. Je bent niks. Je kan alleen maar dit doen. Daarvoor zegt Jezus, nee hoor. Jij kan mensen genezen en je begint met de genezing van jezelf. Ga naar Siloam. Weet u hoe God naar hem kijkt? Weet u hoe God naar jou kijkt? Weet u hoe God naar mij kijkt? Ik ga het u verklappen. Maar ik wil nog een stap verder gaan vanmorgen. Ik wil dat u het over uzelf gaat proclameren. Misschien een beetje onwennig. Maar we doen het met z'n allen, dus dan staan we in ieder geval met z'n allen voor schut. Maar zover het kan, wil ik u vragen om op te staan. Volgende dia mag erop en ik wil vragen of u mij wil naspreken. Ik zal het iedere keer zeggen, mag u mij naspreken. Het eerste wat ik u ga zeggen is het volgende. Ik ben niet wat ik doe. Ik ben niet wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Niemand kan dat van mij afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken. Ik hoef me niet te haasten. Ik kan Jezus vertrouwen. En zijn liefde met de wereld delen. Heer Jezus, ik wil u op dit moment bidden, Heer, schrijf dit in onze harten. Schrijf dit in onze harten dat het land, dat het de stem die we allemaal van binnen kennen, dat die tot zwijgen komt in de naam van Jezus. En dat we mogen opbouwen en steeds meer mogen zien hoe u naar ons kijkt. Amen. U mag gaan zitten. We zijn geliefd. We zijn geen losers, we zijn geen mislukkelingen. We zijn geliefd. En dan begint er een soort soap in ons Bijbelverhaal. Hé, jij bent toch die man die blind geboren was? Ja, dat ben ik. Nee hoor, dat ben je niet. Jawel, ik ben het wel. Nee hoor, je lijkt gewoon op hem. En deze man houdt voet bij stuk en hij geeft zijn getuigenis. En wat een prachtige getuigenis. Zijn getuigenis is de volgende. Er was een man die Jezus heet. En hij raakte mijn ogen aan. En ik kan zien. En daarom is deze geschiedenis mijn geschiedenis. Want ik heb niet alle antwoorden. Maar mijn leven staat op zijn kop, want er was een man die Jezus heette. En ik ontmoette hem. En mijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Dat is het volgende jaar. Er is een vlammetje in me gaan branden. Hij heeft het vuurtje in me aangestoken en ik wil nooit meer zonder dat vuur. Ik ben geliefd. Ik ben een koningskind, net zo goed als u dat bent. En ben klaar voor een goddelijk avontuur. Want de blinde man mag naar Siloam. En Siloam betekent uitzenden. Dat betekent wij mogen met ons vuurtje de wereld in. We hebben een boodschap. Er is heel veel angst in deze wereld momenteel. Het is heel donker in onze wereld momenteel. En wij mogen met ons kleine vuurtje de wereld in. We mogen met ons vuurtje een lichtje zijn. En dat is niet een moeten. Nee, we mogen. Want als we dat doen, dan stappen we in het goddelijke avontuur van ons leven. Kijk naar mij. Ik ben op een podium beland. Spreken voor de oudjes. Wat gaat God bij u doen? Misschien zegt u, ja help, ho ho, dat zie ik helemaal niet zitten, man, spreken. Ja, maar het hoeft er ook niet. Als u niemand meeneemt, sta ik hier ook maar in mijn eentje. En sterker nog, hoe denkt u dat deze preek geweest zou zijn als ik hier vanochtend niet, toen ik aankwam, een heerlijk bakje koffie had gekregen? Weet u, er was dus een Amerikaan, een Amerikaans christen. En die had een buurjochie, ergens in de jaren 60, 50, 60, zoiets. En die had een buurjochie. En dat jochie stond een beetje op ontsporen, zeg maar, een beetje lastige puber. En deze buurman, deze christen, die gaat naar dat pubertje toe en die zegt van, joh, ik heb een busje. En daar breng ik op vrijdagavond altijd wat oude mensen, wat van de bejaardenclub, naar de kerk. Hebben ze bijbelstudie en daarna breng ik ze weer naar huis. En ik had eigenlijk te denken, ik heb eigenlijk een deal voor jou. Als jij nou die ouwetjes ophaalt en naar de kerk brengt, en ze staan als weer thuis brengt, mag jij in die tussentijd met je vrienden mijn bus hebben.
Wow.
Dat is een deal. Maar, je haalt ze wel op tijd op. Dus dit pubertje, die zorgde altijd dat hij een kwartier van tevoren aanwezig was. En dan liep hij de garderobe in en dan wachtte hij tot de ouwtjes klaar waren. En als ik u vertel dat dit pubertje Billy Graham heette. En tot geloof kwam en een van de grootste evangelisten van de vorige eeuw was. Die ooit naar Nederland kwam, in Rotterdam een toespraak hield waarbij mijn moeder tot geloof kwam. Wat als deze meneer zijn autosleutel niet had uitgeleend? Had ik hier misschien wel helemaal niet gestaan? Wij denken vaak in veel te grote dingen, we mogen klein zijn. Wat als die man zijn autosleutel niet gegeven had, wat dan? Wij mogen op pad. En een bekend Duits theoloog die in de Tweede Wereldoorlog is neergeschoten, die zei, Dietrich Bonhoeffer, die zei, verkondig het evangelie. En als het echt niet anders kan, mag je woorden gebruiken. Nou kan het zomaar zijn dat u denkt, ja, maar wie ben ik? Daarom wil ik u nog even moed inspreken, dat is de volgende dia. Houd moed! Wanneer u de volgende keer denkt dat God u niet kan gebruiken, denk dan aan de volgende Bijbelse personen. Noach was dronken. Abraham was oud. Isaac was een dagdromer. Jacob was een leugenaar. Lea was lelijk. Jozef werd misbruikt. Mozes stotterde. Gideon was bang. Simson was een hoerenloper. Jeremia was te jong. David ging vreemd en was een moordenaar. Rahab was een hoer. Elia had zelfmoordneigingen. Jesaja preekte naakt. Ik val reuze mee. Jona vluchtte voor God. Naomi was weduwe. Job ging failliet. Johannes de Doper at insecten. Petrus loog. De volgelingen van Jezus vielen in slaap tijdens het bidden. Martha maakte zich overal zorgen over. Samaritaanse vrouw was al meerdere malen gescheiden. Zacchaeus was te klein. Paulus was te gelovig. Timotheus had een maagzweer. En Lazarus was dood. Wat kan jij hebben dat erger is dan dat? Ik wou eigenlijk eerst gewoon met u bidden. En ik weet niet of jullie inmiddels daar een appje gelezen heeft. Ik weet niet zo gauw waar ik zit. Niet gelezen? We zongen namelijk net, we zongen net bij de aanbidding, eerst heel veel dienst, het lied Heer, ik geef u mijn hart. En toen we dat zongen, toen dacht ik, dat is eigenlijk het gebed dat ik zou willen bidden. Dus ik zou eigenlijk willen vragen of het worshipteam voor u kan komen. En of jullie dit nummer willen zingen als een afsluitend gebed. Heer, ik geef u mijn hart. God kan zo ongelooflijk veel met ons hart. En het wordt tijd om dat stemmetje en te gaan luisteren naar Gods stem in ons leven.